Welkom bij Droom en Daad, de verkiezingspodcast over dossiers die muurvast zitten. Denk woningcrisis, ouderenzorg, stikstof en deze week de toeslagen. Stuk voor stuk dossiers waar meer dan genoeg rapporten over geschreven zijn en economen en experts hun tanden op stuk beten. En toch gebeurde er niks. Hoe kan dat? Dat ga ik uitzoeken samen met hoogleraar economie Bas Jacobs. Want Bas wil wel eens weten waarom het de politiek niet lukt om al die rapporten en suggesties om te zetten in beleid dat werkt voor het land. En wat er, als die beste economenoplossing dan niet werkt, wel kan. Deze week bespreken we de toeslagen. Bas, en wie heb jij hiervoor uitgenodigd?
Nou, Pieter Hazekamp, de directeur van het Centraal Planbureau. Hiervoor was hij werkzaam op het ministerie van Financiën. Hij heeft ook gewerkt bij het ministerie van Volksgezondheid. Directeur-generaal Fiscale Zaken bij Financiën. Dus hij is iemand die achter de schermen weet hoe de hazen lopen. En hij is ook nu de belangrijkste adviseur van de regering. Dus als we gaan nadenken over wat zou er nu moeten gebeuren, is hij een van de eerste met wie een nieuw kabinet gaat spreken. En op het moment dat er dan beleidsopties op tafel komen, dan heeft hij enorm veel invloed.
Ja, oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Welkom, Pieter. Herken jij de frustratie een beetje? Van het is nou allemaal zo uitgebreid uitgezocht. Ik wil niet zeggen het is simpel, maar alles is wel uitgezocht en alles ligt op tafel. En kom op, ga eens aan de slag.
Ja, ik denk dat dat inderdaad op meerdere dossiers speelt, maar zeker ook bij toeslagen of misschien breder het belastingstelsel, dat dat al lange tijd speelt. Hè. Er ligt een hele stapel rapporten van allerlei instanties, ambtelijk, adviesorganen. En eigenlijk weten we best wel hoe bijvoorbeeld een vereenvoudiging en het afschaffen van toeslagen zou kunnen. Alleen het is nog altijd niet gebeurd.
Ja, wij moesten echt kiezen, want we hebben ook overwogen om het hele belastingstelsel te doen. Maar we gaan echt focussen op dat nieuwe stelsel. En Bas, hoe kijken economen dan naar zo'n dossier?
Hoe economen denken kan ik misschien het best illustreren met een anekdote. Ik was een keer bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de herziening van de toeslagen. En toen kwam de vraag vanuit verschillende parlementsleden: professor Jacobs, wat moeten we eigenlijk doen met die toeslagen? En toen antwoordde ik: ja, je kan pas die vraag beantwoorden als je een aantal politieke keuzes hebt gemaakt. De eerste keuze is: wil je inkomen herverdelen op basis van het individueel inkomen, zoals bij de belastingen? Of wil je ook naar het huishoudinkomen kijken? Want het huishoudinkomen is volgens veel mensen een betere indicator voor hoe goed mensen het hebben. En als je alles via de belastingen wil doen, dan kan je dus niet zo goed herverdelen. Maar je kan dan bijvoorbeeld wel de emancipatie van vrouwen, de tweede verdieners, stimuleren.
Dus daar liggen ook weer overtuigingen
onder. Daar liggen hele belangrijke keuzes achter hoe je aankijkt tegen emancipatie, het gezin enzovoort. Tweede keus die je moet maken is of je mensen met een laag inkomen geld wil geven, zodat ze zelf kunnen bepalen waar ze dat aan uitgeven, of dat je de kosten van noodzakelijke levensbehoeften omlaag wil brengen voor kinderen, voor zorg, voor wonen. En daar zit ook een wereld achter over hoe paternalistisch je wil zijn of hoe liberaal je wil zijn. Denk je dat mensen zelf in staat zijn om hun geld goed uit te geven of niet?
Of zeg je, we doen wel de huren laag, want we willen echt dat dit over huren gaat.
Ja, maar dan ben je dus als overheid aan het bepalen hoe mensen hun geld moeten uitgeven.
Ja, dat zijn de uitersten. Ik snap het.
Derde keus die je moet maken is of je vindt dat de Belastingdienst geld uit kan keren of niet. En met de toeslagen zijn we dat natuurlijk gaan doen. Maar er zijn ook mensen die heel principieel zeggen, de Belastingdienst mag geen geld uitkeren. En daarom zijn die toeslagen ook los van de belastingen gezet. Daarom proberen we de mensen aan de onderkant te helpen via belastingen, dus via hogere heffingskortingen, maar ook via de toeslagen. En die bestaan nu naast elkaar en dat maakt het systeem heel erg ingewikkeld. En toen ik dit uitlegde aan de volksvertegenwoordigers, zei ik, je moet dus kiezen. Individueel of huishoudinkomen, dingen goedkoper maken of mensen geld geven, of geld uitkeren, of op een andere manier zorgen dat mensen aan de onderkant geholpen worden, bijvoorbeeld via het minimumloon of andere zaken. En toen werd het stil aan de andere kant. Want de politiek heeft uiteindelijk conflicterende ideeën op al die zaken en komt daar niet echt uit. Ja. En dan kan je wel een hele technocratische discussie gaan voeren over hoe je die toeslagen wil hervormen. Maar er zitten dus diepe politieke keuzes achter. En als die politieke keuzes helder zijn, dan kan ik als econoom gaan rekenen wat het beste stelsel is.
kijk even alvast naar Pieter. Hebben we hiermee de kern te pakken? Dit zijn de moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden?
Ja, ik denk dat ik herken de opschomming van Bas. Ik denk dat er één punt nog bij hoort. En dat is het feit dat toeslagen rekenen met het actuele inkomen. Dus wat iemand in een het lopende jaar zelf verdient of niet verdient. En dat betekent dat elke verandering in inkomen, maar ook elke verandering in je gezinssituatie onmiddellijk leidt tot wijzigingen in het recht op toeslagen. En dat leidt weer tot die terugbetalingen, natuurlijk ook tot nabetalingen, maar dat is meestal niet het grootste probleem. Maar vooral die terugbetalingen die ervoor zorgen dat mensen eigenlijk niet weten waar ze aan toe zijn, in de schulden komen en inderdaad ook mede hebben geleid tot het toeslagenschandaal bij de kinderopvang.
En dat is dan dus een pragmatische keus? Of?
Nee, het is ook wel een principiële keus geweest. Want toeslagen zijn denk ik een voorbeeld van heel gericht inkomensbeleid.
Ja.
En dat betekent dat je ernaar streeft, of dat de politiek ernaar heeft gestreefd, om mensen zo goed mogelijk te bedienen, aan te sluiten op hun persoonlijke situatie en hun inkomen. Dus het te geven aan degene die het nodig hebben, maar ook alleen maar aan degene die het nodig hebben. Als je voor andere systemen kiest, dan zijn die vaak minder gericht en dan ook bijvoorbeeld duurder. Leiden tot meer armoede en minder gerichtheid.
Oké. We hebben een econoom buiten ook gevraagd, hoe kijken jullie hier nou naar? Of hoe kijk jij hier naar aan? Nou, dat is in dit geval Jasper J. van Dijk van het Instituut voor Publieke Economie. We hebben hem gevraagd, wat is volgens jou nou het probleem en wat zou de oplossing zijn?
Het probleem met het huidige toeslagenstelsel is dat er ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders zijn die hierdoor in de knel komen. 500.000 mensen in armoede en 1,2 miljoen mensen die rond de armoedegrens leven. Deze mensen komen in de knel omdat ze met heel veel regelingen te maken hebben en niet weten waar ze aan toe zijn. Het is een enorm karwei om al die regelingen aan te vragen, terwijl je vaak al in de stress zit. En daarnaast ben je de hele tijd bang voor terugbetalingen of geld dat je krijgt van de overheid en weer terug moet geven. Deze mensen kunnen we helpen door de bijstand en het minimumloon te verhogen. Want dan kunnen ze beter rondkomen en hebben ze toeslagen minder nodig. Dit betekent niet dat we ook de AOW moeten verhogen. Want uit het onderzoek van de Commissie Sociaal Minimum blijkt dat die het al relatief goed kunnen rondkomen. En de verhoging van de AOW maakt wel het verhogen van het minimumloon een stuk duurder. Maar het minimumloon verhogen is eigenlijk gratis. Alleen door die koppeling met de AOW is het heel duur. Dus als we dat een keer niet doen, is het veel aantrekkelijker voor de politiek om het minimumloon te verhogen. Als we deze regeling hebben verhoogd, houden we nog steeds wel iets aan toeslagen over. Maar dat kunnen we dan flink versimpelen. Door het aantal voorwaarden te verminderen en regelingen samen te voegen. Wat ik voor me zie, is één basistoelage per huishouden, waarbij ieder huishouden een vast bedrag krijgt, wat wordt opgehoogd afhankelijk van het aantal volwassenen en het aantal kinderen in het huishouden. Dit hangt dan niet meer af van het inkomen. Al die afbouwpaden die de huidige toeslagen kennen, die gaan we dan vervangen door het verhogen van de belastingschijven. Op die manier zorg je ervoor dat alle verandering en regeldruk terechtkomt bij de mensen met een hoog inkomen. En mensen met een laag inkomen weten direct waar ze aan toe zijn, namelijk het bedrag uit hun basistoelage.
Aldus Jasper J. van Dijk. We voelen al, Jasper J. maakt principiële keuzes. Bas, hoe kijk jij daarnaar? Waar moeten we het over hebben als we Jasper nou horen en de keuzes die gemaakt worden?
Nou, wat duidelijk is, is dat Jasper de toeslagen wil bundelen in één uitkeerbare heffingskorting. Of een toelage noemt hij dat. Gebaseerd alleen maar op de huishoudsamenstelling. Dus hoeveel mensen er in een huishouden zitten. En ik denk dat dat absoluut versimpelt. Maar het is voor mij als econoom niet de beste oplossing. Want de huidige toeslagen zijn gebaseerd op een aantal variabelen. Inderdaad, de gezinssamenstelling, maar ook het inkomen van je partner, vermogen en bij de kinderopvang, ook op de kosten van de kinderopvang en bij de huur ook op de kosten van de huur. Nou, die variabelen, die gooi je weg. Alle variabelen, behalve de gezinssamenstelling, die gooi je weg. En dan kan je dus minder gericht geld brengen naar de mensen die het hardst nodig hebben.
Het is een heel grof middel eigenlijk.
Dus dan wordt simpel een beetje dom, want dan moet je of de algemene toelage laag houden om te voorkomen dat de belastingen heel erg omhoog moeten. Of als je dat niet wil, moet je de belastingen ver verhogen. En dat is schadelijk voor de economie. Dus in economenjargon, de afruil tussen rechtvaardigheid en doelmatigheid verslechtert. Dus Als je nadenkt over de fundamentele, principiële keuzes, uiteindelijk is dat ook iets aan van de politiek.
Ja.
Hoeveel wil je dan betalen voor die eenvoud?
Voor die versimpeling.
In dit voorstel dus best veel.
Ja.
Maar je kan ook nadenken over de vraag, hoe kan je de huidige regelingen die we hebben met zo weinig mogelijk knoppen in het belasting- en uitkeringsstelsel repliceren? En dan denk ik dat die vijf variabelen, inkomen, partnerinkomen, vermogen, kinderopvangkosten en huur, de belangrijkste variabelen zijn die je in alle inkomensondersteuning ziet terugkomen.
Ook wel dus een versimpeling.
Je kan dat misschien vervangen door één toelage.
Okay.
Op basis wel van die variabelen, waardoor mensen maar één keer iets hoeven aan te vragen. Misschien ook met de suggestie van Pieter dat je dat niet vooruit betaalt, maar pas achteraf doet, zodat je al die terugbetalingsproblematiek voorkomt.
Ja, maar ik hoor jou heel duidelijk zeggen, versimpelen heeft in dit voorstel misschien een hele hoge prijs, maar in elk geval die afruil tussen versimpeling en dat je heel precies de mensen bereikt waar het om gaat. Pieter?
Ik ben het eens met Bas. Ik denk dat Jasper ook een beetje aan het verkeerde eind begint. Hè. Je kan best kijken van, kan je die regelingen vereenvoudigen en tegelijkertijd rekening houden met precies de variabelen die Bas noemt. En dan hou je aan het eind misschien nog een probleem over. En dan kan je kijken, moet je iets doen met het niveau van minimumloon en bijstand? Hè? Het is natuurlijk niet zo dat dat gratis is. Hè? Werkgevers betalen dat minimumloon. Dus als je dat heel substantieel zou verhogen, ja, dan doe je ook iets met de economie. Dus ik denk dat er andere mogelijkheden zijn. Die liggen inderdaad bijvoorbeeld in zo'n huishoudtoelage of toeslag. Maar ik denk dat je ook wel specifiek kan kijken bij de verschillende regelingen. Hè. Kinderopvang, ligt er al een plan? Nou, dat gaat nog even duren.
Ja.
En daar valt ook best iets op af te dingen. Maar op zich de gedachte dat je dat geld gewoon laat lopen via de kinderopvanginstellingen is niet zo'n verkeerde. Bij de zorgtoestand,
waardoor het voor mensen nagenoeg gratis wordt.
Ja, dat is dan altijd de kreet. Ja. Dat is natuurlijk, nou, daar kunnen we nog heel veel meer over zeggen. Ja. Maar misschien is dit niet de plaats. Maar bij zorg bijvoorbeeld zou je ook kunnen zeggen, ja, we doen iets met die zorgpremiestructuur. En nu hebben we hoge nominale premies en hoge toeslagen. Ja, je kan ook zeggen dat gaan we versimpelen. Dus we doen de hoogte van de nominale premie wat omlaag. En daardoor heb je ook geen toeslag meer nodig. Dus er zijn specifieke oplossingen. Ik denk dat het vrij lastig is om van de huurtoeslag
maar
af te komen.
Om het concreet te maken, ja. Stel je doet de toeslagpremie of de zorgpremie omlaag voor iedereen dan dus. Dus daar verlies je dan iets met dat je heel precies het terecht laat komen bij de mensen om wie het gaat.
Nou ja, dat betekent dat de zorgpremie bestaat uit twee componenten. Een nominale premie, hè, die iedereen gelijk betaalt. En een procentuele premie. Dus die procentuele premie zal dan wat omhoog moeten.
Ja.
En daardoor blijft het stelsel natuurlijk inkomensafhankelijk. Alleen je doet het rechtstreeks en niet door het rond te pompen.
Ja, ik snap het. We voelen hier al, hè. Hier kan je dus ook met economen het over hebben. Die vinden ook wel wat van die politieke keuzes. Maar wat voor dit programma toch fijn is, is hebben we het idee dat ook Jasper J. van Dijk, we weten allemaal wel welke vraagstukken op tafel liggen. Daar is heel veel over gezegd. Het is allemaal opgeschreven. Als politici ervoor gaan zitten, dan zouden ze een keuze moeten kunnen maken. Pieter. Hoe zijn we hier nou terechtgekomen? Stel, jij moet aan een klas middelbare school scholieren. Noem maar iets, 5 HAVO. Ga jij uitleggen, hoe is dat toch gekomen met die toeslagen? Meneer, je wordt daar voorgesteld. U heeft daar 40 jaar rondgelopen. 30 jaar, zo oud ben je nog niet. 25 jaar. Wat leg je dan uit aan zo'n klas?
Kijk, in de basis is het idee van een toeslag helemaal niet zo'n raar idee. Hè? Het feit dat je inderdaad mensen gericht wil helpen met het betalen voor, zeg maar, fundamentele levensbehoeften. Dus wonen, zorg, kinderopvang, überhaupt onderhoud van kinderen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo'n rare gedachte. Alleen het probleem is, in de manier waarop we het hebben vormgegeven, zijn uiteindelijk niet de goede keuzes gemaakt. Hè? Omdat er
aan het begin meteen.
Aan
al.
Het begin. Hè? Omdat er gezegd is, neem het voorbeeld van de zorg. Hè? Daar was ik destijds ook nog bij betrokken. Er is een basisstelsel ingevoerd voor iedereen met een hoge premie. Die was veel hoger dan bij het ziekenfonds. Hè? Dus moest er een zorgtoeslag komen om dat te repareren voor de mensen die het niet konden betalen. Dat leidde ertoe dat ja, ongeveer de helft van de huishoudens inmiddels zorgtoeslag ontvangt. En dat er dus heel veel geld wordt rondgepompt.
En dus de fout die toen gemaakt is, is we hebben een stelsel toen bedacht waarin heel veel rondgepompt moest worden en veel te veel mensen ineens...
Ja, en dat
actief
is,
met de Belastingdienst aan de slag.
Dat moesten. Klopt, en dat was vooral ook om ideologische redenen. Men wilde marktwerking in de gezondheidszorg. Nou heeft het CPB, ik zat daar toen nog lang niet... maar destijds al gezegd, ja, maar je hebt helemaal niet zo'n hoge nominale premie nodig voor marktwerking, want je kan ook concurreren en dan zijn die verschillen misschien nog wel zichtbaarder als die premie maar €200 is in plaats van €1200 per maand. Nou, dat is toch uiteindelijk om politieke redenen niet gekomen. Ja, en dan zitten we dus met de gevolgen daarvan. Ik denk dat bij andere... kijk, er was al een huursubsidie, hè, dus, mm-hmm. Dus die is vervangen door een huurtoeslag. Dat is op zichzelf best een begrijpelijke keuze. Zeker als je een heel systeem hebt opgetuigd wat dat ook uitvoert. Maar de keuzes die daarbij gemaakt zijn, ook bijvoorbeeld die keuze voor dat actuele inkomen... Ja, dat leidt er dus toe dat je die onzekerheid hebt, dat je terugbetalingen hebt. En het kernprobleem is waarschijnlijk dat de politiek te veel wil met één stelsel. Hè. Dus er zijn verschillende doelen. Bas heeft daar ook al iets over gezegd. Maar uiteindelijk wil je herverdelen, je wil gedrag beïnvloeden. En uiteindelijk wil je met een belastingstelsel ook geld ophalen. En die dingen staan natuurlijk gewoon met elkaar in strijd. En wat dat... vaak leidt het ertoe dat de keuzes die dan gemaakt worden ertoe leiden dat het steeds complexer wordt.
Ja, ik wil misschien wel even terug naar dus 2006 toen dat allemaal werd ingevoerd. Wat ik me daarvan herinner is dat er ook een enorme politieke discussie was dat mensen direct dat geld moesten krijgen. Dus niet konden wachten voordat de Belastingdienst had gecheckt of de aangeleverde gegevens correct waren.
Het was een hele discussie over gaan mensen vertrouwen geven, toch?
Ja, en ja. Achteraf... Ik bedoel, vertrouwen is misschien nog wel een raar woord. Maar achteraf, mensen zijn gewoon mensen. En ze kunnen een fout maken bij de aanvraag. Ja. En kwamen daardoor in de problemen. Wat ook toen is ingevoerd, is een toeslagstelsel zonder hardheidsclausule. Dus op het moment dat je €30.000 kinderopvangtoeslag had ontvangen en er €3 naast zat, moest je... Dit is het voorbeeld van Jesse Frederik. Als je €10.000 kinderopvangtoeslag had ontvangen en er €3 naast zat met je inkomen, kon je het hele zaakje terugbetalen. In plaats van wat je te veel had
ontvangen. Maar daar willen we wel even horen toch van, maar hoe dus, komt dat? Dat zoiets dat vergeten
volgens,
is.
Volgens jou in die logica van die politiek, in die wetten, waarom hebben we dat op die manier toen zo vormgegeven?
Ja, het boek van Jesse Frederik heet natuurlijk niet voor niets, zo hadden we het niet bedoeld. En dit was natuurlijk nooit de bedoeling. Maar misschien moet je inderdaad even teruggaan naar het begin. Dit werd met stoom en kokend water en ook tegen de zin van de Belastingdienst ingevoerd. Hè. Dus de Belastingdienst moest hals over kop die toeslagen, eerst kinderopvangen en vervolgens zorgtoeslag.
Waar kwam die druk op dat moment vandaan?
Die druk kwam onder andere van de politieke druk om snel dat zorgstelsel in te voeren. Okay. Ook een ander stelsel van kinderopvang. Dus de Belastingdienst moest dit gaan uitkeren. En de enige manier waarop ze dit konden doen was inderdaad aan het begin iedereen die zich meldde zonder enige controle geld geven. Sterker nog, ik mag de anekdote denk ik nu al vertellen. Destijds bij het begin van de zorgtoeslag, we hebben het over december 2005... Waren ook een aantal mensen in het kabinet die zorgtoeslag bleken te ontvangen. En dat was omdat ze gewoon een formulier hadden teruggestuurd. Volgens mij heb ik geen recht. Maar iedereen die een formulier terugstuurde, kreeg de maximale zorgtoeslag.
Want en dat moest was... zelf gaan aangeven. Dat ik niet jullie doelgroep ben.
Dat was dus de enige manier voor de Belastingdienst toen om het geld bij de mensen te krijgen. Ook bij mensen voor wie het niet was bedoeld. Dat leidde dus later weer tot terugbetalingen. En dat leidde later ook tot een doorgeschoten fraudejacht. Hè? Want op een gegeven moment kwam de reactie, ja, er zijn nog steeds mensen die onterecht toeslag krijgen. Ja, en vervolgens is dat doorgeslagen, precies zoals Bas zegt. En werd ieder foutje werd een misdrijf, zeg maar. En leidde tot, tot grote
terugbetalingen. Dus het is ook op dat, hè, op die controlekant helemaal echt uit de bocht gevlogen. Maar nog los daarvan, hè, zelfs stel nou dat we dat niet gedaan hebben, zitten we nu met een stelsel waarvan we zeggen, dit werkt niet, het moet anders. Bas, welke vragen heb jij nog aan Pieter over hoe kan dit nou zo gebeurd zijn?
Er is ook nog een vraag over, we hebben dus vier toeslagen. voor huur, voor zorg, voor kindgebonden budget en voor kinderopvang.
Ja.
En daar gaan dus meerdere ministeries over. En ieder ministerie heeft zijn eigen knopje. Waarom zit er blijkbaar bij die ministeries niemand op te letten van jongens...
Hoe kon het dat dat niet afgestemd werd?
Ja, en ook waarom moet ieder ministerie een knop hebben waar hij aan kan draaien? Waarom zit dat niet allemaal bij het ministerie van Financiën?
Ja, dit heeft natuurlijk te maken ook met die ontstaansgeschiedenis. Hè. Er was al een huursubsidie die is omgezet in een huurtoeslag.
En die zat nou eenmaal daar.
En dat is toen zoveel mogelijk ook gelijk gebleven. Want anders gaan mensen erop vooruit, maar vooral ook mensen erop achteruit. Hè. Dus dan krijg je allerlei wijzigingen die niet bedoeld zijn. Maar Bas heeft helemaal gelijk. Er zitten allerlei rare verschillen tussen die regelingen. Overigens heb je dat met allerlei inkomensafhankelijke regelingen. Ook we hebben geloof ik iets van 50 inkomensbegrippen in dit land. En pogingen tot harmonisering, zoals dat dan zo mooi heet, die lopen steeds stuk.
En lopen die vast in de politiek? Of ook, want dat is een beetje wat Bas schermt, in die ambtelijke realiteit van ja, deze regeling is van ons. En
nou,
die houden we wel even hier.
Ik denk niet dat het zozeer de ambtenaren zijn die dit tegenhouden. Maar elke wijziging geeft natuurlijk winnaars en verliezers. En die zijn heel erg zichtbaar. Dus het punt is, tenzij je er heel veel extra geld voor ter beschikking kan stellen, want dan kan je mensen compenseren. Maar als dat niet zo is, Dan leidt elke wijziging in een inkomensbegrip of in een vermogensgrens leidt tot mensen die erop op achteruit gaan. En dat is over het algemeen natuurlijk niet gewenst.
Ik heb ook wel eens gehoord dat pogingen om die toeslagen te bundelen in een huishoudenstoeslag, Commissie van Dijkhuizen, dat was 2013. Ik had daar stellig de indruk dat er veel weerstand vanuit de ministeries kwam om zeg maar de knoppen die ze hadden op te geven in ruil voor zeg maar, je zou kunnen zeggen één set knoppen die om het ministerie van Financiën kwam. En jij hebt al die tijd rondgelopen in Den Haag, is die indruk juist? En dat het daarom ook toen al niet zeg maar, is doorgevoerd?
Nou, dit was een periode waarin ik af en toe nog wel in Den Haag kwam, maar even buiten de Rijksoverheid werkte. Ik zat toen bij de zorgverzekeraars als directeur van Zorgverzekeraars Nederland. Dus ik heb die geschiedenis niet van nabij meegemaakt. Maar uiteindelijk is, dacht ik, die huishoudtoeslag vooral gesneuveld op het buitenland en de effecten
de
die daar...
De exporteerbaarheid. Dat er ineens allemaal mensen in het buitenland die huishoudenstoeslag konden gaan aanvragen.
In ieder geval de effecten die daar zouden optreden en die ongetwijfeld ook weer ten opzichte van de huidige situatie per regeling verschillen.
Maar toch even hoor, en dat kort dan, en ik snap ook wel dat er enige loyaliteit misschien van jou ligt bij die ministeries, maar daar is wel, dat hebben we ook wel gezien bij de enquête, er is natuurlijk wel een soort van strijd of een machtsstrijd of het elkaar niet gunnen. Of zeg je, nee, dat is niet waar. Wij van de ambtenarij in Den Haag, wij weten elkaar te vinden en over ministeries heen. En wij komen er altijd wel uit.
Kijk, elke grote organisatie kent bureaupolitiek. Ook ambtelijk Den Haag. Tegelijkertijd geloof ik niet dat hier het fundamentele probleem zit. Ik denk dat het probleem echt zit in de politiek en de verschillende en strijdige doelen die de politiek wil bereiken.
Okay. En in hoeverre speelt, je zou zeggen, medialogica, media-hypes ook nog een rol in dit dossier? Want we hebben natuurlijk gezien dat die toeslagen aanvankelijk heel erg streng waren. Ingeregeld, één klein foutje leidde tot enorme terugvorderingen.
Tegelijkertijd, je kreeg het zomaar, maar een klein foutje.
Toen begonnen ineens Bulgaren met pasjes te zwaaien. En toen ging de politiek op zijn achterste benen. Fraudebestrijding moest worden doorgezet.
Inclusief de journalistiek.
En vervolgens draait dat beeld en nu kon het niet genereus genoeg zijn. Dat zag je ook bij de compensatie die voor de toeslagenouders werd uitbetaald.
Dat is hier absoluut aan de hand geweest. Hè. Dus nogmaals, we begonnen met een heel ruimhartige regeling. Iedereen die iets aanvroeg of zelfs terugstuurde, die kreeg het. Toen kregen we inderdaad die fraudebestrijding en de Bulgare fraude die daar een soort katalyserende rol in speelde. En nu is het weer de andere kant opgeschoten. En ook daar zie je alweer dat de zaadjes gelegd worden weer voor een reactie daarop in de toekomst. Hè. Dus die grote swings, die worden natuurlijk door een soort combinatie van media-aandacht en politieke aandacht die daar dan weer een reactie op is gestuurd.
En hoe loop je dan rond in zo'n Den Haag? Je zat op dat moment bij de zorgverzekeraars, maar later was je weer terug op het ministerie. Ja, op wie wordt er gevloekt? Op niemand natuurlijk. Maar die, je ziet die dynamiek ontstaan. Hoe is dat dan om daar tussen te lopen?
Ja, dat kan best frustrerend zijn. Tegelijkertijd is het ook een beetje zoals de politiek altijd werkt. Hè. Dus de aandacht zit natuurlijk altijd meer op de korte termijn en het probleem wat dan in de krant of op tv is. En wat minder op waar willen we nu heen met een systeem. Dat is natuurlijk ook een veel abstractere discussie.
En je zegt al die ambtenaren die dit volhouden, die op een gegeven moment kennen ze het ook wel. Ze ademen in en ze ademen uit. En ze doen wat? Gaan ze dan ondersteunen in die korte termijn behoefte die er is bij die politici? Of lopen jullie daar ook wel eens te schreeuwen tegen die politici?
Nou ja, combinatie natuurlijk. Uiteindelijk is de rol van de ambtenarij het ondersteunen, het adviseren, maar ook ondersteunen van de politiek. Dus als het goed is, zal er altijd geadviseerd worden. Kijk nou ook naar dat stelsel en maak het wat simpeler voor toeslagen, voor belastingen. En tegelijkertijd, ik noemde al die jaarlijkse exercitie met de koopkrachtplaatjes, wordt er elk jaar weer aan knopjes gedraaid, ook aan toeslagenknoppen. En die worden vaak dan toch weer net iets ruimer gesteld, omdat het een mogelijkheid is om specifieke groepen te bereiken. Dus we willen af van de toeslagen. En tegelijkertijd wordt bijna elk jaar de zorgtoeslag of de huurtoeslag of het kindgebonden budget toch weer iets verhoogd.
En al met al zeg jij, ze krijgen echt wel, we praten al inmiddels, politici krijgen elke keer, ons ambtenaarsysteem is goed genoeg om elke keer goed duidelijk te maken, let op, je kan hieraan gaan draaien, maar op de lange termijn is dit, dus die keus door de politiek wordt in elk geval bewust gemaakt voor die korte termijn. Oké. Waarom is het zo moeilijk voor politici om hiervoor te gaan zitten en die knopen door te hakken?
Nou ja, misschien toch even, ik ben niet per se heel erg somber. Hè. Dus er gebeurt wel degelijk wat. Er ligt nu een wetsvoorstel om de kinderopvang op een andere manier te organiseren. Dat gaat ons afhelpen van de kinderopvangtoeslag, waar het grootste probleem zat. Op dat wetsvoorstel valt best wel wat af te dingen, want het zal waarschijnlijk leiden tot een tijd lang grotere krapte en daardoor ook hogere prijzen. Dus het zou verstandig zijn om het wat gefaseerd in te voeren, maar tegelijkertijd, er worden wel stappen gezet. Tegelijkertijd, ik ben inderdaad 5 jaar directeur-generaal fiscale zaken geweest bij Financiën. In die tijd zijn natuurlijk best een aantal fiscale regelingen versimpeld of zelfs helemaal afgeschaft. Dus het kan
bijvoorbeeld,
wel. Bijvoorbeeld de monumentenaftrek, de scholingsaftrek, het pensioen in eigen beheer.
Er ligt in Den Haag een hele lijst van dingen die eigenlijk niet werken.
Ja, en het is altijd makkelijk om tegenargumenten aan te dragen waarom afschaffen niet werkt. De lobby, er zijn altijd belanghebbenden die komen dan met, wij hebben hier toch plezier van, dus dit is een hele belangrijke regeling. Bij toeslagen geldt dat ook. Hè. Dus er zijn natuurlijk toch ook uiteindelijk, als je kijkt naar het hele inkomensgebouw, dan is dat een belangrijk element erin. Dus mensen gaan er zichtbaar op achteruit als je dingen verandert zonder dat je er veel extra geld
en
bij
doet. En dat maakt het gewoon heel erg moeilijk.
En dat
voor
maakt
politici.
Het heel, heel moeilijk. En dan, als je dat combineert met het feit dat de aandacht toch vooral altijd naar de korte termijn gaat, dan is het lastig. En tegelijkertijd heb ik het gevoel dat Den Haag wel doordrongen is van het feit dat er iets moet veranderen. Wat enorm zou helpen, is dat er ook draagvlak breder in de samenleving is. Dus de SER gaat nu adviseren over de toeslagen. Nou, in het verleden hebben we gezien dat SER-adviezen met een breed draagvlak, met maatschappelijke partijen, ervoor kunnen zorgen dat er wel dingen kunnen
Want
veranderen.
Het ligt nu voor het eerst bij de SER, dus het ligt voor het eerst in de polder.
Ja, op zo'n dus en het gaat hier niet om de inhoud.
Want voor politici is het te moeilijk om te zeggen, we gaan deze pijn veroorzaken. En daar hebben we
het helpt in ieder geval enorm als er zichtbaar maatschappelijk draagvlak is. En niet alleen maar rapporten die zeggen zo zou het kunnen. Want dat weten we inmiddels.
Maar wat hebben we dan nodig als we fundamenteel iets willen veranderen aan het toeslagstelsel?
Nou ja, als je kijkt naar hervormingen in het verleden, bijvoorbeeld die van het zorgstelsel, dan heb je toch eigenlijk 2 kabinetsperiodes nodig om een fundamentele hervorming door te voeren. En dan bedoel ik eigenlijk de ouderwetse kabinetsperiodes, namelijk die van ongeveer 4 jaar.
Keer 2 is 8 jaar.
En 1 keer heb je dat nodig om een goed plan neer te leggen, om daarvoor draagvlak te krijgen. Het helpt bijvoorbeeld als de SER een advies kan uitbrengen, zodat je sociale partners aan boord hebt. En je hebt dan nog een keer 4 jaar nodig om het ook op een goede manier te kunnen implementeren.
En die voorbereiding vindt voor een heel groot deel ook een beetje in de luwte plaats en zo. En nu ligt het, heb ik wel eens het gevoel, gewoon heel snel al in het publieke debat. En moeten politici dus ook heel scherp al snel gaan reageren.
Ja, ik weet niet of die voorbereiding altijd in de luwte plaatsvindt. Ik heb zelf dus die herziening van het zorgstelsel gedaan. Daar was natuurlijk in de ontwerpfase ontzettend veel discussie over wat gaan we nu doen. Maar uiteindelijk is het inderdaad geland in een regeerakkoord. En is dat in een periode van een jaar of 4 inderdaad doorgevoerd.
En dan schuiven we desnoods even naar het zorgstelsel. Want hoe werkt dat dan politiek? Hè? Dus je bent daar ambtelijk mee bezig, maar je hebt heel veel contact met politiek. En je voelt, we maken stappen. En wat is er dan nu anders?
Nou, wat in ieder geval anders is, is dus die politieke fragmentatie. Hè? Dus het feit.
Dus wat kom je tegen dan als ambtenaar?
Het feit dat het gewoon heel lastig is om voorbij die korte termijn te kijken. Dus idealiter zou er nu al een soort plan liggen, gedragen ook door de SER, zeg maar, van oké, in de toekomst willen we het toeslagenstelsel zo hervormen. Dan zou dat nu na de verkiezingen door de partijen die
en
dan
dat snap ik. Maar ik ga even terug naar die 5 VWO-klas. Dus jij zegt, ja, toen ik 15 jaar geleden, 10 jaar geleden bezig was met dat zorgstelsel.
20 jaar geleden.
Toen zaten politici op deze manier met elkaar aan tafel. En nu niet? Of wat is
dat? Nee, ik wil het niet idealiseren. Maar toen was er gewoon meer politieke stabiliteit en voorspelbaarheid. Je kon wat meer werken aan een langetermijnplan.
Pas.
Ik heb deze indruk ook. En ik heb eigenlijk het idee dat heel veel economische politiek, heel veel economisch beleid gewoon veel slechter wordt. Omdat die korte termijn politieke logica steeds dwingender wordt.
Ja.
En eigenlijk is een grote vraag dan, als die korte termijn logica zoveel dwingender wordt en alles, je zou kunnen zeggen, in een paar jaar geregeld zou moeten worden, omdat er niet meer tijd is. Wat kan er dan nog wel?
Waarmee we gewoon bij de laatste vraag zijn eigenlijk. Wat kan er wel, Pieter?
Ja, ik denk dat je wel degelijk wat kan doen met specifieke toeslagen. Dus ik noemde al de kinderopvangtoeslag. Daar is een hervorming in de maak. En die zal er op een gegeven moment ook wel komen. Hij is wel weer uitgesteld. Maar op zichzelf kan je daar stappen gaan zetten. Ik denk dat je datzelfde zou kunnen gaan doen met de zorgtoeslag. En dan moet je dus ook iets met de zorgpremies doen. Je kan dingen gaan doen toch stappen naar een huishoudtoeslag zetten. De afgelopen jaren is ook het minimumloon verhoogd. Hè, dus dat geeft ook wat ruimte om aan de onderkant op een andere manier mensen wat meer geld te geven. Zonder dat je het heel specifiek koppelt aan hun bestedingspatroon. Dus er zijn wel degelijk stappen te zetten.
En je zegt deze kunnen wel, omdat we hiervoor. Want misschien moeten we 1 stapje terug doen. Dit vinden we niet nu in de verkiezingsprogramma's terug, toch?
Jawel. Ja? Ik denk dat veel partijen elementen hiervan en ook nog wel grotere stelselherzieningen aandragen. We zijn op dit moment.
Dus als jij die naast elkaar legt, dan zeg je, dan zie ik dit wel ontstaan.
Dan zie ik wel iets ontstaan. Ik heb wel twijfels of het gaat lukken om de volgende kabinetsperiode een grote herziening door te voeren. Omdat dat gewoon in de praktijk dus meer tijd
kost. Laten we dat los. Dat lukt niet. En dan kan je boos over worden dat die lange termijn niet meer in die politiek zit. Het is nu zo. En dan zeg jij, dan zie ik wel een paar dingen ontstaan. En dat kan ook. Wat is daarvoor nodig?
Voordat we hier naartoe gaan, zou ik nog 1 ding op tafel willen leggen. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar de herverdelingsvoorkeuren van Nederlandse politieke partijen. Als je naar de plannen kijkt van de politieke partijen, zoals ze die inleveren bij het CPB, bij de doorrekening voor de verkiezingsprogramma's, dan openbaren ze hun politieke voorkeuren. En dan kunnen ze wel zeggen dat ze zich bekommeren om de armen, maar aan hun plannen kun je aflezen om wie ze zich het meest bekommeren. En dan schatten wij dat, gewoon kwantitatief, om welke groep bekommer je het meest. En dan vind je dat de middengroepen het grootste gewicht krijgen bij alle politieke partijen. En de verklaring die wij daarvoor aandragen is politieke economie. Want het politieke gevecht zit in de middengroepen. Mijn vraag is aan Pieter. Kan hij meegaan met, zeg maar, mijn idee dat uiteindelijk de politiek zich toch niet zo zegt te bekommeren om de mensen aan de onderkant dan in de middengroepen?
Kijk, even voor 5 VWO. Ja. Als je 2 ijskoumannen hebt op een lang strand, dan gaan ze allebei in het midden zitten. Terwijl dat niet per se de optimale situatie is voor degene die een ijsje
ze gaan naast elkaar in het midden.
Ze gaan naast elkaar in het midden zitten, omdat daar uiteindelijk de meeste klandizie te halen is. En datzelfde geldt natuurlijk in de politiek. De stemmers, de meeste stemmers, zitten in het midden. Dus dat is een bekend verschijnsel. En ik heb er zelfs onlangs een column over geschreven. Kijk niet alleen naar het midden. Terwijl, ja, als je gewoon puur kijkt naar de koopkrachtcijfers. CBS kwam van de week met prachtige koopkrachtcijfers over vorig jaar. Ja, de middengroepen staan er gewoon goed voor in Nederland. En het probleem zit inderdaad, denk ik, meer bij specifieke groepen aan de onderkant.
Ja.
Waar, ik ben het met Bas eens, het grootste deel van de politiek zich uiteindelijk toch iets minder druk over maakt.
Ja. En is die groep dan gewoon te klein? Is misschien de belangrijkste verklaring voor waarom lossen we dit niet op? Die groep is te klein.
Die groep is te klein, die is specifiek. Die zal voor een deel ook niet stemmen. En al helemaal niet op de partijen die een regeerakkoord opstellen. Dus dat klinkt misschien een beetje cynisch. En er is natuurlijk wel degelijk wat gebeurd ook de afgelopen jaren in armoedebeleid om ervoor te zorgen dat
en de armoede is gedaald.
Dat inderdaad die armoede kan dalen. Maar daar zie je tegelijkertijd dat het heel lastig is om een deel van die groep, en dat heeft juist met toeslagen te maken, te bereiken. Want dat is precies de groep, hè, mensen dus met wisselende baantjes, die geen toeslagen aanvraagt.
Jij zei, ik zie wel dingen toch ontstaan. Wat zie je ontstaan aan mogelijkheden? Iets met de premie was het?
Dus kinderopvangtoeslag zie ik uiteindelijk die hervorming gebeuren, waarbij uiteindelijk via de instellingen, zeg maar, dat...
Dus die verdwijnt en we krijgen min of meer gratis opvang.
Ja, ik denk dat er inderdaad een vrij makkelijke stap mogelijk is met de zorgtoeslag, die je helemaal kan afschaffen als je de premiestructuur van de zorgverzekering verandert. Ik denk dat er ook mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een kindgebonden budget en kinderbijslag te combineren in een soort kindertoeslag. Daarna wordt het wel lastiger. Ik denk dat de huurtoeslag lastig te hervormen is. Ja. Je zou wel bijvoorbeeld kunnen proberen om dat dan met die andere twee in een soort huishoudtoeslag te combineren.
Ja.
Ik denk dat je stappen zou kunnen zetten door niet meer met het actuele inkomen te werken, maar met het inkomen van 2 jaar geleden. Dat doen ze bijvoorbeeld in België. Dan heb je...
Zodat het wat minder fluctueert en wat zekerder wordt.
Hardheidsclausule nodig. Hè? En, om ervoor te zorgen dat mensen niet door het ijs zakken. En ik denk dat je ook nog wel mogelijkheden hebt. Het belastingstelsel is vandaag een beetje taboe verklaard in deze podcast. Maar om ook... Het hele systeem, wat toch vrij onlogisch is met die heffingskortingen, waardoor de marginale druk voor verschillende groepen echt op een rare manier uit elkaar loopt, om daar dan versimpelingen in aan te brengen.
Oké. Okay. En dat houdt me dan, daar blijf ik met 2 vragen over. En dan ga ik nog even naar Bas. Eerst is, zijn we daarmee dan die hele kleine groep waar het eigenlijk om gaat en waar een blinde vlek voor is ontstaan in de politiek?
Het is geen hele kleine groep. Hè?
Sorry. Die hele belangrijke, maar voor de politiek te kleine groep. Wat hebben die hier aan?
Ik denk dat een groot deel van de mensen hiermee geholpen is. Okay. Omdat ze niet zelf die toeslagen nog hoeven aanvragen.
En hij is stabieler.
En hij is stabieler, dus die terugbetalingen zijn er ook grotendeels vanaf.
Helder. En waarom proef ik hier nu... Want ik denk, nou, geweldig is eigenlijk een... Dat zouden we heel blij mee moeten zijn. Maar ik proef ook iets van, ja, dan zijn we er nog lang niet.
Nou, ik denk dat er nog wel meer nodig is. Maar dan komen we echt op het belastingstelsel. Ja. Daar zit de complexiteit ook in allerlei regelingen. Zowel in de inkomstenbelasting als wat daar omheen zit. En ook daar is de laatste herziening inmiddels 25 jaar terug. Dus daar moeten we ook echt fundamenteel naar kijken. En ik hoop dat in ieder geval door het komende kabinet voorbereid gaat worden.
Okay. Bas, nog een wat is jouw conclusie als je dit zo hoort? Wat hebben we hier...
Eigenlijk best een optimistische conclusie, namelijk dat je kan met een aantal beperkte ingrepen het huidige systeem behoorlijk vereenvoudigen. Pieter noemt ze op. Ik denk dat de politiek toch heel uiteenlopend denkt. En misschien minder nadenkt over de vraag hoe kunnen we, zeg maar, die herverdelingsmachine die we hebben draaien nu met minder knoppen en met minder rondpompen laten draaien. En je ziet toch dat in de partijprogramma's er of bijna niks gebeurt. rechtse partijen en linkse partijen toch allerlei dingen doen in de sfeer van alles gratis maken, minimumloon heel erg verhogen, dat soort zaken. En ik denk dat dat niet per se de meest wenselijke oplossingen zijn om van, je zou kunnen zeggen, de toeslagen af te komen.
Ja, maar om het pakket Hazekamp dan toch erdoor te krijgen bij het regeerakkoord, wat moet daar aan die onderhandelingstafel gebeuren? Of wie moet er daar zitten? Of welke pet moet
er zitten? Wie er moet zitten, daar zal ik me niet over uitlaten als onafhankelijke adviseur. Maar er moet bereidheid zijn om naar elkaar te luisteren en om keuzes te maken. En als het inderdaad zo is, als Bas zegt, dat de ene groep partijen eigenlijk niks voorstelt om te veranderen en de andere groep voor hele grote veranderingen kiest. Nou, misschien kan je op verstandige keuzes in het midden uitkomen.
Nou, dat ben ik heel blij mee, Bas. Redelijk optimistische uitslag, toch, voor vandaag?
Ja, en nu maar hopen dat de toeslagen een heel belangrijk campagne-item worden.
Nou, of juist niet. Dan kunnen ze het gewoon tegen die tijd dat ze om de tafel zitten gaan doen.
Het is ook belangrijk dat de politieke energie gemobiliseerd wordt. Wil je iets veranderen? En ik merk toch dat al heel veel jaren politieke energie zit in allerlei thema's waarvan ik denk, nou, is dit nu het belangrijkste waar het land voor staat? En dit is wel eentje waarvan ik denk, ik hoop heel erg dat ze dit aanpakken.
En Pieter ook, zie ik aan zijn body language. Dan zijn we daarmee klaar met de toeslagen. Dat kan je bijna niet zeggen, maar voor nu in elk geval. Volgende week, dan zitten we hier weer. Dan pakken we het volgende probleem aan. Dan duiken we in de zorg. We willen allemaal betaalbare zorg, maar hoe gaan we dat nou regelen? Dat volgende week. En Bas, wie heb jij daar dan voor uitgenodigd?
Anneke Westerlaken, zij is voorzitter van Actis, de belangenbehartiger voor de ouderenzorg.
Ja, en zij neemt geen blad voor de mond, kan ik jullie allemaal nu al vertellen. Voor nu, heel veel dank aan onze gast Pieter Hazekamp, directeur van CPB, en aan ons economisch orakel Jasper J. van Dijk van het Instituut voor Publieke Economie. Tegenover mij zit Bas Jacobs, redacties gedaan door Sterre ten Houten de Lange. Mijn naam is Esther van Rijswijk. En jullie helpen ons en het publieke debat enorm met 5 sterren in je podcast-app en het doorsturen van deze aflevering aan vrienden en bekenden. Dank voor het luisteren en tot volgende week.